Goedendag, luisteraars. Welkom bij de podcast 4 Meter Sessies. De podcast waarin wij, Ewout van de Groep en Jaap de Graaf, een gast ontvangen vanuit de nationale christelijke scene. We gaan op zoek naar de man achter het bekende gezicht. Vandaag de gast, de man wiens gezicht vaak verborgen gaat achter de microfoon van Groot Nieuwsradio. De man die naast liedjes ook enkele boeken op zijn naam heeft staan en ook nog communication specialist is bij Tot Heils des Volks. De man die bruist van de energie, maar ook veel heeft met stilte. Creatieve duizendpoot, maar bovenal man van Annelies en vader van 6 kinderen, Ronald Koops.
Wauw. Ronald Koops.
Ja. Hey. Hoe is dat?
Ja, wat een intro, jongens. Daar word ik stil van. Ja.
Wat spreek je nou het meeste aan van die intro?
Oh. Ja, misschien waar ik het meest trots op ben is gewoon dat woord vader van 6 kinderen.
Oh ja.
Dat vind ik altijd mooi. Ja. Ja, als ik een stilte touravond heb, dan maak ik altijd een grapje van ik ben vader van 6 kinderen. Dus bid even voor mijn vrouw. Die heeft ze nu
gebed nodig.
Mensen geloven je ook niet dat je dat hebt. Dus, 6
nee,
kinderen.
Nee, precies.
Nee. We stonden zit hier weer een grapje te maken.
We stonden een keer bij het zwembad en zegt die man, 6 kinderen uit 1 koker.
Ja,
ja meneer. Ja. Okay. Geen samenschotsgezin. Ja.
Ja, maar dat is ook wat ik dacht. Maar goed,
ja, dat te zijn. Nee, allemaal.
Je had die intro gemaakt, Jaap. En ik wist dat hij 6 kinderen had. En ik las het en denk, zo, inderdaad, Ronald. Je hebt 6 kinderen.
6.
Ja. Ik heb er 2 thuis rond te hobbelen.
Ja.
En soms denk ik al van, oh. Hè, ik denk ook vaak trouwens van, ik kom uit een gezin van 5, hoe deden mijn ouders dat? Ja. Maar jij hebt gewoon 6. Ja.
Ik hoop ook echt dat het gesprek 2 uur duurt, dan kan ik even uitrusten.
Oh ja, ja. Ja. Mijn vrouw heeft er 3.
Ja, ik snap hem, Jaap. Okay. Hey, we gaan naar het volgende onderdeel. traditioneel gezien, de tegenstellingen.
Ja.
Ook voor jou, Ronald. En ik weet dat je heel ad rem en snel bent, dus dat komt bij dit onderdeel goed uit.
Dus ik moet snel antwoorden,
nou,
niet nadenken, impulsief.
Eigenlijk al die onderdelen wat je zegt.
Prima.
Dat mag nu.
Nou, kom maar op.
Oké, okay. Jaap, ik zou zeggen een brand.
Take it away. Denker of doener?
Doener.
2022 of 2023?
2023.
Kamperen of resort?
Kamperen.
Kort lontje of een klein frontje?
Kort lontje.
Rijst of aardappelen?
Aardappelen.
Voor een baas of eigen baas?
Eigen baas.
Stilte of storm?
Stilte.
Hoppa. Krap bij kas of financiële overvloed?
Krap bij kas.
Nooit meer zingen of nooit meer presenteren?
Nooit meer presenteren.
Praten of luisteren?
Praten.
Neuspeuteren of nagelbijten?
Neuspeuteren.
Kijk. Impulsief of terughoudend?
Impulsief.
Ja. Meegaand of kritisch?
Meegaand.
Je gaat er lekker door, hoor.
Ja. Ja.
God van genade of God van gerechtigheid?
God van genade.
Buiten of binnen?
Buiten.
Familie of vrienden?
Familie.
Pleasen of pakken?
Pleasen.
Die is ook snel, hoor. Stipt op tijd of vaak te laat?
Stipt op tijd.
Verdraaien of verdoezelen?
Verdraaien.
En de laatste?
Ja, toch wel rood of grijs. Je kent hem al, maar ik stel hem toch.
Ja, het conflict.
Ik vind
nu
allebei zo leuk.
Ja, okay. Okay.
Wat is de kleur van rood en grijs door elkaar gemixt?
Ja, licht grijs. Nee, licht roze.
Roze,
nee,
ja, roze. Okay.
Een beetje roze. Lafjes grijs.
Ja. Ja.
Lafjes grijs, ja.
Ja.
Oké, okay, man.
Ja. Wil je nog terugkomen op 1?
Nee, eigenlijk niet.
Oh,
nee. Nou, ik heb alles naar waarheid. Ik zag hem driftig meeschrijven.
Maar het lijkt wel of je dit vaker doet. Zo goed deed je het.
Nou, ja.
Kunnen we stoppen?
Ja,
ja.
Het is klaar.
Nou, bedankt.
bedankt, luisteraars. Hey, maar Ronald, leuk dat je er bent. Ik ken jou persoonlijk. We komen wel eens in de wandelgangen tegenwoordig elkaar tegen. Jaap kent je inmiddels ook aardig goed. We hebben vorige week een ontzettend leuk groot nieuwsradio interview gehad.
Het was een feest, mensen.
Ja, echt, hè? En leuke reacties van gekregen. Hey.
Wat ook echt leuk is, misschien even als feitje, dat Ronald eigenlijk aanwezig was bij de eerste podcast die we maakten.
Ja, dat is waar, ja.
Met Arjen ten Brinke en toen het geluid verzorgd heeft.
Ik heb dat deuntje.
En dat deuntje is van jou, hè?
Ja, van mij heb ik gezocht voor jullie, ja.
Oké.
Die past er goed bij, hè, op een of andere manier.
Ja, hij is ook pakkend en goed.
En ik weet nog dat jouw woorden aan het eind waren, jongens, dit is echt leuk. Hier hebben jullie echt iets leuks te pakken. Ik weet nog dat je dat zei.
Ja, hij sprak tot ons met vertrouwen.
Profetische gaven.
Zeker, ja.
Leuk. Ja, precies. Ja.
Neemt jullie luisteraar ons heel serieus of kan je af en toe een grap maken? Want ik maak wel eens mee dat je dan een overduidelijke grap maakt en dat je dan toch een reactie krijgt van iemand van, nou, hoe kun je dat nou zeggen?
Ja, wij zijn bloedserieus, dus wij maken nooit grappen.
Nee, we hebben nooit wat teruggekregen over, als je dat bedoelt, van die grappen kunnen niet.
Nee, okay. Nee, gewoon mooi.
Maar dat zegt misschien ook
dan
wat...
Dan wordt het een leuk gesprek.
Dat zegt misschien ook wat dat we misschien wat... Nee, dat zegt het niet. Nee, laat maar. Nee, laat maar zitten.
Oké, Ronald. Hey, we hebben het graag over wie je bent. We gaan echt ons best doen over om niet te zeggen wat je doet. Maar wie je bent, ja, vertel mij nou eens wie je bent. Hoe oud ben je, Ronald? Vertel eens even wat over jezelf. Stel jezelf misschien een beetje voor, voor de luisteraar. Niet zo goed kent.
Er zijn een heleboel feiten al genoemd natuurlijk. Nou, 48 jaar, dat is wel één, denk ik. Ik hou ontzettend van muziek. Ik speel piano. Dat kwam nog niet langs volgens mij.
Nee.
Is echt mijn grote passie. Ik ben een heel onzeker jongetje geweest altijd vroeger. Daar gaan we het vast dan wel over hebben. Veel gestotterd vroeger. Dat soort dingen. Maar in de muziek vond ik altijd mijn vrede. Dus als ergens een piano stond, dan ging ik wel spelen. En eigenlijk, ik ben er langzaam... Er was ook eigen baas of forumbaas. Nou, ik werk ook nog forumbaas met heel veel plezier. Maar uiteindelijk wil ik ook wel eigen baas zijn. Ik hoop niet dat iemand van THDV dit nu hoort. Die denkt van, hoppakee. Nee, hoor. Ik ben
nog... Okay.
Nee.
Vind je het lastig?
Nee. Nou ja, ik ben altijd wel... Ik ben ook wel een beetje een pleaser. Dat was ook een van de tegenstellingen.
Ja.
Maar bij THDV kan ik ook echt mijn muzikale talenten kwijt. Maar muziek is wel echt de rode draad in mijn leven, denk ik. Ja, dat is wel met kop en schouders boven alles uit.
Ja. En ben je daar ook mee een bekend christen gezicht geworden met die muziek? Of zijn er andere dingen geweest die mensen je kennen?
Nou, mensen kennen me vaak van of de cd's die ik heb gemaakt inderdaad, of de boeken die ik heb geschreven. Maar ook vaak van Groot Nieuws Radio. Of de stilte doen met Mirjam van de Vecht.
Ja.
Dat is vaak wat ik wel een beetje hoor.
Dat doe je ook al een tijd, toch?
Al 7 jaar, ja.
Oké, maar we gaan dus niet over hebben wat je doet.
Nee,
wat is nou Ronald en die stilte tour? Weet je wel, we hadden hier de tegenstelling staan, die ik helemaal zelf bedacht had. Ik denk, ja, ik ken je als energieke, lekkere, drukke man met die heel ad rem is en heel impulsief. En als jij er bent, dan ben je er.
Ja.
Maar je houdt ook echt van stilte.
Ja.
Tenminste, daar ga ik nu even vanuit. Want leer mij begrijpen, Ronald, hoe zit dat nou? Ben je nou een gespleten persoonlijkheid of zo?
Dat sowieso.
Dat sowieso.
Ik overleg even met mijn ikken. Ja. Nee, het is en-en. Ik is om mijn werk ook. Ik vind het heerlijk om soms echt lekker energiek aan het werk te zijn. Met collega's overleggen, creatieve dingen maken. Maar ik vind het ook echt zo fijn om een hele dag in de bibliotheek te werken. Met een noise cancelling koptelefoon op en lekker meters maken. Gewoon in alle rust.
Ja.
Of een lange wandeling alleen. Ik kan heel goed alleen zijn. Maar dus... ik hou van beide, denk ik.
Ja.
En ik denk ook dat we als mensen beide kanten nodig hebben. Dus vaak zeggen mensen, we hebben het te druk. Nee, dan zeg ik, je hebt het niet te druk, maar je hebt te weinig rustmomenten, waardoor het uit balans is. Dus
waarom spring je dan zo op de bres voor die stilte?
Ik denk dat ik zelf in een stilte best wel wat heling heb gevonden. Zeg maar ook emotioneel en geestelijk gezien.
Mm-hmm.
Ik heb ook gemerkt wat stilte door de... 7 jaar natuurlijk stilte tour. Ik heb gemerkt wat stilte met mensen doet, met groepen mensen. En stilte is ook een iets waar God echt doorheen kan werken op een of andere manier.
Ja.
En dat vind ik fantastisch.
Ja. Ja. En dat drukke bestaan wat we hebben in deze gekte, die red race, wat ik het wel eens noem.
is het dus nodig, zeg je, om stil te zijn.
Dat denk ik inderdaad. En vaak de enige stilte die mensen kennen is een stilte op een begrafenis, bij wijze van.
Ja.
Dat is een beladen stilte. Maar ik wil graag mensen meegeven dat er ook een soort stilte is waarin je vrede ervaart.
Een soort meditatie of zo?
Ja, een soort meditatie. Weet je, Jezus zegt ergens, blijf in mijn liefde. En wij zijn heel, tenminste ik ook, heel doenerig als christen. Je moet dit, je mag dit niet, dit wel, dit niet. Maar het is soms fijn om gewoon te zijn bij Jezus. Gewoon te zijn. Ja. Weet je wel? Hij zegt, blijf in mijn liefde. Oké, nou dat en meer niet.
Hey, dus, en je zei net van, even in zo'n bijzinnetje, ik heb die stilte, daar heb ik ook wat herstel in gevonden, zei je net. Kun je dat wat nader toelichten?
Jazeker. Ik had nogal een beetje een verwrongen godsbeeld, denk ik, vroeger. En dat heeft ook gewoon met mijn karakter te maken. Altijd een beetje onzeker geweest. En liever hardlopen dan niks doen, zeg maar. En ik dacht ook van God, hij is zo heilig en zo groot. En alles wat ik doe is zo nietig en zo klein. Dus ik ga me heel hard voor hem bezig. Dus als tiener was ik ook echt zo druk gewoon. Ik was voorzitter van de jeugdvereniging en actief en dit. Ik was een hardloop voor God, zeg ik wel eens.
Ja. Ren je rot voor God.
Ja, ren je rot voor God inderdaad. En en op een gegeven moment las ik boeken van Adrian Snell. Ik weet niet of je die kent.
Ja.
Adrian Pless, moet ik zeggen. En er stond een zinnetje in. God is aardig en hij mag mij wel. En dat was het begin dat ik dacht van, dat is nieuw voor mij. God is aardig. Dat God aardig is, dat vond ik sowieso raar. Aardig. Ja. En hij mag mij wel. Dat is eigenlijk het begin van het proces geweest dat ik anders naar God leerde kijken. En dat ik uiteindelijk ook, dwars door alle angst die ik had voor hem, maar ook voor andere mensen. Ik was een heel bang en onzeker jongetje. Ik had spreekangst. Was dat een beetje eigenlijk, die stilte, het klinkt misschien wat zweverig, maar sprak God tot mij.
En waar was je onzeker over dan? Je zei,
ik kan beter zeggen, waar was ik niet onzeker over? Ik heb een keer meegemaakt op de middelbare school dat ik een zin wilde zeggen in de klas en ik bleef hangen in een woord.
Uh-huh.
Dus ik wilde vragen aan de docent, wat is het gezegde in deze zin? Ja. Ik bleef hangen. Ik zei, wat is het gezegde? Zo, geen idee hoe het kwam. Stotterde ik? Nee, totaal niet. Maar toen wel. En ik weet nog dat de hele klas moest lachen op dat moment.
Ja.
En ik weet nog dat ik echt dacht van, ik wou dat ik hier door de grond kon zakken. En op een of andere manier, dus misschien ook door die onzekerheid en een beetje bang voor God en bang voor andere mensen en alles bij elkaar, is dat een soort zaadje geworden van afwijzing toch wel, wat is gaan groeien. Waardoor het een hele, die hele denkwereld met angstgedachten, die werd alleen maar groter.
Ja.
Dat was, het was echt verschrikkelijk, kan ik je vertellen. Want het werd steeds erger. Dus het is het web van leugen waar je dan in komt te zitten. Dus ik dacht van,
Wat is blijven hangen in je hoofd, hoe je over jezelf dacht dan?
Ik ben een stotteraar.
Oh, okay.
Ik kan het niet.
En dus?
Ik kan geen eens praten.
Ja.
Dus waren er andere woorden die ik in mijn hoofd opsloeg, woorden waarvan ik bang was dat ik zou blijven steken, wat vervolgens ook gebeurde.
Tuurlijk, ja.
Ja.
Alles wat aandacht krijgt, groeit.
Maar ik was ook zo'n denker dat ik toen al dacht, ik was 16, 17. Maar hoe moet dat later? Straks, ik ging er gewoon even ook vanuit dat ik gewoon belijdenis zou doen en in een kerk en dat ik ouderling zou worden. Want dat was mijn vader ook altijd. En dat ik dan ooit ouderling was en dat ik preek moest lezen. En dan moest ik de afkondigingen doen. En dan zou ik moeten zeggen, de collecte is voor dit en dit. Maar dat woord collecte kon ik niet zeggen, dacht ik toen. Daar kon ik echt over piekeren.
Ja. En hoe oud was je toen?
Ja, 17.
Ja, je lacht erbij.
Ja, ik lacht erbij, maar het was...
Het was bloedserieus?
Het was echt bloedserieus.
Ja.
Want daarna heb ik...
Maar dat is toch wat? Ik ken jou nu als zeer veelzijdig getalenteerd man. Je kan echt heel veel. Ik heb je live muziek horen maken. Ik heb je teksten horen. Je spreekt wel eens wat in, weet je wel. Je maakt video's. Dat is kwalitatief zo goed. En het zit allemaal in jou gelegd. Alleen, nu hoor ik eigenlijk alleen maar, door middel van dit verhaal te horen, dat het belemmerd is, dat het geblokkeerd werd.
Ja.
Is er een tijd gekomen dan dat het wel weer vrijgezet is?
Want, dat is een heel bijzonder verhaal.
Want je doet het nu allemaal wel weer.
Ja, het werd dus steeds erger. Op een gegeven moment, en dat was ook echt een van de dieptepunten. Ja, ik kan er gelukkig nu niet om lachen, maar er is nu vrede over gekomen. Maar het was op een gegeven moment zo erg dat ik ook dacht dat ik mijn eigen naam niet kon zeggen. Dat is natuurlijk wel het dieptepunt. Ja. Dus ik liep stage op een gegeven moment. Toen was ik al wat ouder. Toen was ik 19 of 20. Ik heb de school voor journalistiek gedaan, de CAE zeg maar. Mm-hmm. Maar als ik moest bellen, dan ging ik apart zitten.
Oh, ja.
En ik ging met buikpijn altijd in de auto van een collega, ik kon meerijden. Dan dacht ik, als ik vandaag maar niet hoef te bellen. Ja. Als ik maar geen afspraken. Dus ik stelde dat uit. Ja. Ik stelde dat gewoon uit. Nou, om lang verhaal kort te maken. Ik heb een keer een... Het was zelfs zo dat ik bij mijn eerste baan... Ik heb bij de EO was mijn eerste baan na mijn opleiding. Voor EO-visie schreef ik toen. Toen heb ik ook altijd apart gebeld. En ik durfde niks te vertellen. Nee, ik ga even apart zitten. Want vind ik fijner.
Ja.
En ik dacht, leugenaar. Ja. Je durft gewoon niet. Weet je wel? Dus dat. Toen heb ik een keer Herman Boon geïnterviewd bij hem thuis.
Okay.
Dat was een hele bijzondere ervaring.
Ja, dat geloof ik.
Oei, oei, oei. Want ik was heel vrijgemaakt. Ja. En dat bedoel ik dus een beetje negatief. Heel gemaakt en niet vrij.
Ja, precies.
Heel wettisch ook wel.
Ja.
Heel zwart-wit. Ik wist precies hoe de wereld aan elkaar en hoe God zat. En welke muziek je wel en niet. En daar kwam ik bij Herman Boon. En toen zei het was ik klaar met het interview. En ik had de vragen zorgvuldig uitgeschreven. Ja. Met allemaal woorden die ik kon uitspreken. En toen zei Herman, mag ik jou nog eens wat vragen stellen? Heb ik gezegd nee. Ik zeg nee, echt niet. Wil ik niet.
Ja.
Maar hij zegt, waarom niet? Ja, toen kon ik natuurlijk niet zeggen van... want dan ben ik bang dat ik een antwoord moet geven met woorden. Maar uiteindelijk zeg je, maar ik heb maar één vraag voor je eigenlijk. Mag ik die dan stellen? Ik zeg, oké. Weet je wat hij toen vroeg?
Ja.
Hij zei, dat zal ik nooit vergeten... ken jij de liefde van Jezus eigenlijk wel?
Bam.
Wow, de knetter.
Oh.
Ja, echt. Ja, dat was me wat, joh.
Oh,
dat was me wat.
Maar wat gebeurde er met je dan?
Nou ja, ik sloeg dicht.
Ja.
En ik begon op mijn ratio. Ik zeg, natuurlijk, de liefde van God.
Natuurlijk.
De Bijbel staat er vol van. Dus ik begon over de liefde van God te praten. Hm. Ja, dit en dat.
Oh ja. Maar welke aardbeving gebeurde er echt bij, hè?
Ja, het was verschrikkelijk gewoon. Ja het was echt...
Schaal van Richter?
Ja, nou...
Want verschrikkelijk, waarom?
Ik vond het zo ongemakkelijk.
Ja.
En hij ging ook nog voor me bidden. En ik raakte volledig geblokkeerd.
Ja.
En hij zegt, er gebeurt nog niks bij jou. Ik ga verder bidden, er gebeurt nog steeds niks. En dat klopt, want ik dacht...
Maar je kon het goed maskeren.
Ik wilde het niet. Ik blokkeerde helemaal.
Ja.
En ik bleef ook maar volhouden. Ja, ik ken de liefde. Maar feitelijk kende ik het niet. Ik was heel wettisch, ik was bang, ik stotterde. Ik heb een keer heel boos... Ik heb natuurlijk ook heel veel gebeden toen... Oh, God mag dat stotteren overgaan. Wat een last. En ik haat het. En ik heb wel eens heel boos mijn Bijbel in de hoek geschopt gewoon. Dat ik zo boos was. En daar voelde ik me dan weer heel schuldig over. Want, weet je wel.
Het woord.
En de dag daarvoor was ook een dieptepunt. Ik was zo... ik was niet depressief, maar ik was wel echt heel zwaarmoedig. En de dag voor dat interview met Herman Boon ging ik even een blokje lopen. En toen dacht ik letterlijk... Al zouden hele mensen naar de kloterige hel lopen. Het zou me niks kunnen schelen. Zo boos was ik.
Zo.
Ook op God.
Ja.
En toen zei Herman, hoe gaat het met je geestelijk leven? Ik zeg, goed.
Ja.
Maar goed, er kwam niet echt een soort doorbraak. Ja. En toen zei Herman van, oké, ik heb een medicijn voor je, zei hij. Ik zeg, een medicijn? Want Herman wist niks van stotteren natuurlijk ook. Hè? Hij zegt, ja, het is een geestelijk medicijn. Ik zeg, nou, dat vind ik heel gek. Ik was ook heel sceptisch naar hem. Hè? Ik dacht, zo'n gekke evangelische clown.
Tuurlijk.
Normaal. Ja. Sowieso hele...
Bidden. Hou op, doe even normaal.
Ook, maar ook, serieus, dat zou je nou niet geloven, maar ook alles met aanbidding. Dat komt van veel dichtbij. Nee hoor, gewoon berijmde psalmen. Lekker veilig en niet te zweverig. En helemaal. Hield ik helemaal niet van. Hij zegt, ik heb een geestelijk medicijn voor je. Hij zegt, schrijf maar op. Dus ik had natuurlijk mijn pen en papier nog om aantekeningen te maken. Dus ik keek hem echt zo glazig aan. Hoe doe je? Hij zegt, opschrijven? Ja, maar wat moet ik op... Wat ik nu ga zeggen? Ik zeg, oké. Nou, doe maar. Hij zegt, vader. Ze keek me aan. Hij zegt, opschrijven. Oh. Vader, laat me zien.
Ja.
Laat me zien.
Ja.
Hoeveel er van mij houdt.
Ja.
Ik zeg, en nu? Hij zegt, dat is het. Dus ik keek hem echt nog een keer glazig aan van, hè? Ik snap het niet helemaal. Wat? Hij zegt, dit is jouw geestelijke medicijn. Dit gaat jou vrijmaken.
Nou ja.
Ik zeg, maar hij zegt, je moet het 3 keer per dag bidden. En het liefst van niemand bij is. En hij zei,
hardop waarschijnlijk.
Hardop. En hij zei, en je moet op je knieën gaan.
Oké.
Okay. Jij gaat op je knieën liggen. Okay. En dan laat je zien, vader, laat me zien hoeveel hij van mij houdt. En toen zei ik, dat ga ik niet doen. Mm. Nou, hij zegt, je moet het echt doen. Mm. Want hij zegt, er is iets met jou wat verbroken. Ja, er is iets met jou, zegt hij. Hij zegt, ik wil dat je het belooft. Nou, ik was natuurlijk een pleaser. Ik dacht, ja, nou oké, ik beloof het. Maar ik dacht,
met zo'n dominante man.
Ik ga het mooi niet doen, dacht ik. Maar ja, dat begon toch een beetje aan te knagen.
Ja.
Dus 2 weken later dacht ik, ja. Nou, toen was op een gegeven moment we hadden 2 of 3 kinderen. Ik was toen al de tel kwijt. Nee. Maar op een gegeven moment was Annelies, mijn vrouw, was aan het werk. Die werkte toen in de zorg ook wel 's avonds. Ik weet, het hele huis was leeg. De kinderen waren klein, lagen op bed. En ik werd weer heel nerveus. Want ik dacht, ja, nu zou ik het kunnen bidden. Ja. Maar het kan ook niet, dacht ik. Ja. Maar ik wist, ik wist ergens, ja, ik heb het beloofd. Dus mijn wilskracht, mijn please-gedrag dacht van, ja, als je iets belooft, dan moet je het doen. Hmm. Zo was ik dan ook alweer.
Okay.
En ik dacht, ja, straks kom ik hem tegen, gaat hij dan vragen. Ik denk, oké. Dus ik heb alle gordijnen dicht gedaan. Ik denk, ja, stel je toch voor dat iemand mij in die penibele positie ziet op mijn knieën. Ja. Weet je wel, ik kan dan nooit op mijn knieën. Ja. Maar eigenlijk was ik bang dat er wat, ja, dat er een wonder zou gebeuren. Ik dacht, ja, Herman Bonen, ja, je weet het maar nooit of zo. Dus ik op mijn knieën zo, nou, ik zeg, vader, laat me zien hoeveel er van me houdt. En ik sprong op en ik keek om me heen.
Echt?
Pjoe, niks gebeurd, weet je wel. Maar het bijzondere is wel, er werd toen wel, en dat kan ik achteraf pas zeggen, een soort zaadje geplant van liefde. En daar ben ik Herman tot op de dag dankbaar voor. Ja. Nou, eigenlijk ben ik God er dankbaar voor. Hmm. Hij gebruikte Herman gewoon.
Maar hoe werkt dat dan?
Nou, zal ik je vertellen. Tot die tijd speelde ik natuurlijk, ik speelde piano. Ja. Maar ik speelde altijd voor mensen. En het was ook een beetje, want ik vond mezelf wel onzeker en ik stotterde ook nog, maar ik kon heel goed piano spelen. Dus op een verjaardag, als er ergens een piano stond, zei ik, mag ik even spelen? En dan hoopte ik dat de mensen zeggen, goh, wat speel je mooi. Ja. En dan dacht ik, zie, ik ben toch een wat waard.
Erkenning zoeken.
Erkenning zoeken, heel schamel fundament natuurlijk, ja. Dus ik had nog nooit voor mezelf gespeeld. En ik had echt een hekel aan aanbiddingsmuziek. Van die softe, zachte muziek, daar kon ik helemaal niks mee. Maar op een of andere manier kreeg ik het verlangen om af en toe die stilte, daar heb je hem, om die stilte op te zoeken. Als dan de kinderen op bed lagen en Annelies was ook boven of weg, dan ging ik voor mezelf piano spelen. Ja. En dit klinkt heel zweverig, maar ik ga het gewoon vertellen hoe het is. Dan moest ik altijd huilen.
Waarom is dat zweverig?
Nee, misschien ook niet. Maar ik was aan het spelen en dan was ik stil.
Lekker, man.
En dan moest ik huilen.
Ja, je werd zacht.
Ik werd zacht van binnen.
Zacht.
Oh. Ik werd zacht van binnen.
Ah.
En ik heb een paar keer gehad dat ik de Bijbel las. En dat ik toevallig, dus haakjes, die teksten las van, de Vader houdt van jou. Of Jezus die uit het water komt en dat, dit is mijn zoon, mijn geliefde.
Ja, man.
En Jezus die zegt, blijf in mijn liefde. En een andere tekst, mijn genade is u genoeg. Ja, die tekst die achtervolgt me mijn hele leven al.
Oh, echt?
Mooi. Ik was laatjarig. Hmm. En collega's zeggen, ja, we hebben een kaart voor je gekocht met een bijbeltekst. Ja, yeah. Ik hoop dat je, ik zeg, ja, prima. Welke bijbeltekst stond erop? Ja, hoor. God, mijn genade is u genoeg.
Ja, Ronald, maar is dat jongetje er nog?
Dat gekwetste jongetje?
Hmm.
Ja, die is er nog wel.
Wanneer komt die weer in beeld?
Nou, die komt altijd wel. Die komt sowieso altijd in beeld als ik zelf weer de stilte opzoek. Ik had laatst nog een sessie bij een therapeut. Vorig jaar was dat. En toen moest ik met mijn ogen dicht op stoeltje zitten. En wat gaat er door je heen? Het was in die tijd dat ik een burn-out had. En dan komt dat jongetje. En dat jongetje in mij is dan verdrietig dat die andere deel van mij altijd zo oordelend is geweest. Want ik was
naar hem toe.
Naar hem toe.
Ja.
Want ik was natuurlijk super streng voor dat onzekere kind in mij. Van rationeel dacht ik, ja, maar stotteren, het hoeft niet.
Ja.
Waarom doe je het? Het hoeft niet. Het is gewoon angst. Kap ermee. Hm. En dat is dan wel mijn valkuil, dat ik soms, nou ja, iets doe en dat ik denk, doe niet zo stom. dan ben ik weinig genadig voor mezelf, weet je wel? Ja, dat. Ja. En maar ik leer daar langzaam wel van loskomen. Ik denk van, het is goed zo. Het mag er zijn, zeg maar. Ja. Ja. Ja.
Dan koos je voor de God van genade en niet van gerechtigheid.
Ja, dat wel uiteindelijk. Ja. Ja. Ja.
Oké. Dus dan maak je het heel persoonlijk.
Ja. Ja.
Bijzonder.
Ja, het is
bijzonder om te horen dat je ook weet waar het vandaan komt inmiddels.
Ja.
Dat je daar hebt naar gezocht.
Ik heb er echt naar gezocht. En ik kan ook achteraf zeggen dat de liefde van God, van Jezus, heeft ook die angst verdreven. Want ik had laatst nog een keer bij Groot Nieuws dat ik, als ik moe ben, kan ik weer even hakkelen. Maar ik vind geen probleem meer.
Oh ja. Oh ja. Het mag gebeuren.
Ja, het mag gebeuren.
Ja, maar dat is een verandering.
Ja. En ik vind het ook heel mooi eigenlijk, want wie had toch ooit gedacht dat een stotterende jongetje een baan zou krijgen, juist waar je moet praten.
Ja, ja.
Ik bedoel, met muziek, op het podium moet ik praten, radio praten. Ja.
Ja.
Het was gewoon, ik denk, als ik het even heel geestelijk zeg van, Satan wilde mij klein maken. Die wilde eigenlijk zeggen van, je bent niks waard, je kunt niks, je kunt zelfs geen eens praten.
Ja.
Maar ik denk dat Jezus ook een plan had met mijn leven. En dat vind ik het mooie. Hij was er altijd bij of zo. Dat, weet je wel? En hij heeft zich geopenbaard aan mij. En ja, die liefde, die gun ik iedereen. Ja.
Ken je die uitdrukking, your mess will be your message?
Ja.
Is dat hier van toepassing?
Ja, want weet je, als ik nadenk van, wat maakt mijn muziek onderscheidend? Ik bedoel dus niet beter, maar gewoon onderscheidend. Ook in het hele christelijke scene. Dan denk ik dat ik heel erg ga voor de kwetsbaarheid in de muziek. Dat had ik nog te vertellen. Dat is ook te mooi. Psalm 13 heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het hele proces eigenlijk. Omdat hij echt begint met, hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? En dat was echt die periode dat ik stotterde. Dat ik dacht, nou, God heeft mij vergeten. Maar die psalm die eindigt, dus die begint met een groot vraagteken. Maar die eindigt met een uitroepteken. En er staat, ik vertrouw op uw liefde. Heb je hem weer, die liefde.
Ja.
Mijn hart zal juichen omdat u redding geeft. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Ja, en dat is gewoon, ik zeg wel eens, het is gewoon mijn psalm of zo. Dat was ook de allereerste psalm die ik op muziek heb gezet dan. Maar dat,
Ik heb hem je horen zingen. Volgens mij staat hij op je cd.
Ja, op Herademen met de psalmen staat hij. Ja. Ook op Spotify, ja. Dus dat is, en die gelaagdheid, die zit er nog altijd in. Ik weet niet wat het is. Maar
sta je daar nu op of zo? Je praat alsof je daar nu een fundament van gemaakt hebt.
Nee, dat is mijn fundament geworden,
En dat is, vanaf toen is het misschien anders geworden. Hè? Je staat steviger sinds die woorden, sinds die integratie.
Ja.
Je hebt iets in geïntegreerd.
Dat denk ik, ja. Ik sta steviger, maar ook, ik wil die kwetsbare kant blijven delen met, mijn publiek, of hoe je het ook zegt. Dat vind ik belangrijk.
Je wil anderen ermee inspireren, omdat je weet dat het zo donders belangrijk is.
En ik weet dat andere mensen ook ontzettend hard worstelen met andere dingen, waar vaak niet over gepraat wordt. En dat wil ik, en dat wordt vaak ook doorbroken in die stilte juist, in een collectieve stilte.
Ja, wat zie je dan gebeuren bij die mensen?
Nou, heel vaak hoor ik gewoon mensen huilen. Gewoon wel zachtjes natuurlijk. Niet gierend met uithalen, maar ik maak wel regelmatig mee dat ik hoor. Ook op de stilte tour of als ik op een conferentie zo'n, ik doe ook veel innerlijke pelgrimage met de ogen dicht, zeg maar. Ja, en dan word ik blij.
Ja.
Niet,
mensen vinden het ook heel eng. Het is heel eng om naar binnen te gaan.
Het is super eng, ja. Maar wat ik altijd zeg is van, ik vind het fijn dat je hier bent sowieso. En ik zeg van, we gaan de reis naar binnen maken met de ogen dicht. Ik zeg, dat kan heel confronterend zijn. Soms worden mensen emotioneel, daar waarschuw ik ook voor. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die zeggen van, het doet me helemaal niks.
Ja.
Ik zie helemaal niks in mijn hoofd. Kan.
Ja, tuurlijk.
Dus ik zeg, beleef de reis op je eigen manier. Ja. En alles is goed. Ja. Hoe jij het beleeft, dat is goed.
Ja. Ja.
En dat is fantastisch om te merken. Ja. Ja.
Gaaf.
Ja, en super gaaf.
Je zei even een ander ontwerpje. Je zei kort lontje of klein fronsje. Toen koos je kort lontje.
Ja.
Waarom?
Nou, ik heb een heel kort lontje.
Wat?
Ja, ik weet niet wat het is. Ik
heb namelijk iets, we hebben wat research gedaan.
Ja.
En daar schrijf je ook ergens een keer over het kort lontje. In 2017 had je het al over je korte lontje.
Oh,
weet je het nog?
Geen idee.
Als dingen vallen.
Ja, als dingen vallen.
Dan pak ik mijn fiets uit de schuur en dan vallen de 3 kinderfietsen om en dan word ik ontzettend boos.
Ja, heb ik nog steeds.
Ja? Ja. Als dingen vallen. Ja. Kom op, wat betekent dat?
Perfectionisme, denk ik ook wel.
Maar wat gebeurt er dan? Wat sta je dan te doen?
En als we dan kijken naar die Ronald die een kort lontje heeft, wat zien we hier dan doen?
Wat zien we hier dan doen?
Ja.
Gooi het maar op tafel.
Nou, soms schop ik ergens heel hard tegenaan. Ja. vallen nog meer dingen om, weet je wel.
Ja, ja.
Ja. Tuurlijk.
Ja, nee, ja, ik weet niet wat het is, maar dat is... Ik heb me vaak gepiekerd, hoe komt dat nou?
Ja.
Ik weet het niet. Het is dingen die... Ik ben van kind af aan een enorme controlfreak geweest. Want dat was natuurlijk ook met dat stotteren, weet je wel. Ja. Ik wil de controle, weet je wel. En als iets omvalt, ik vind dat gewoon irritant. Maar ja, ik heb soms ook een kort loontje tegen de kinderen. Dat ik denk, oh jongen, oh. Denk nou even na of zo. Dan zie je ze beduidend kijken. Weet je wel.
Ja,
oh.
Nee, ik totaal niet herkenbaar, ja. Maar nee, ik ken het helemaal niet.
Ja, ik moet in één keer denken weer aan een verhaal van mezelf. Ja.
Ah, zeg het.
Ja,
anders ben ik alleen maar over Ronald,
joh.
Ja, dat is. Ik moet denken. Ik had mijn dochters jaren geleden kregen ze voor het eerst een iPhone. Dus 5 of 6, weet ik. 5, 4, weet ik. Maakt niet uit. En ik zei tegen ze: jongens, koop nou een hoesje eromheen.
Oh ja.
Koop nou een hoesje eromheen. Want als die valt, is die kapot. Ja, doen we niet, pap. Want dat. Dat is niet cool. Dus op een gegeven moment sta ik dus. Waar is dus te veel bezig met die telefoon. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik doe even de wifi eraf. Want dat leren ze om niet zoveel met die telefoon om te gaan. Dus met dat ik die wifi eraf doe, denk ik, ik kijk even op mijn eigen telefoon of die wifi eraf is. Dus ik heb zo'n hoesje.
Ik voel hem aankomen.
Dus ja. ik pak zo mijn telefoon en die flikkert zo die telefoon zo uit mijn handen vandaan. Zo op de plavuizen en ik hoor krak en ik denk...
Dat was je ego?
Ja, dat was mijn ego. En ik denk... Dus ik sta te schreeuwen, werkelijk wat tegen mezelf in de gang. Dus gaat de kamerdeur open en mijn dochter zei, papa, wat is gebeurd? Ja, mijn telefoon valt en die dat ding is kapot. Heb je geen hoesje eromheen?
Oh, echt waar. Ja.
Hey, ik smul hiervan. Oh, echt, vooral als het om jou gaat. Ja
dat snap ik.
Ja. Nou, als mijn dochter zegt, pleeggezin direct.
Ja.
Weg.
Ja.
Of je nooit meer te zien.
En jij wordt nooit boos.
Ik heb absoluut ook een kort lontje. Maar dat komt ook door die impulsiviteit. Weet je wel.
Ja, dat is het.
Het is meteen zo... En ik weet ook dat het natuurlijk, dat is weer zo'n woord, maar dat het een beetje trauma gedreven is, weet je wel. Dat ik niet, als mijn kind een grote mond heeft tegen me of die luistert niet, en dan kan ik in één keer, als het een paar keer opgebouwd is natuurlijk, dan kan ik in één keer zo serieus uit de hoek komen. En dan wil ik gewoon serieus genomen worden.
Ja, je wilt erkenning.
Nou, dat is het
eigenlijk
weer.
Echt,
alles spiegelt weer terug naar mezelf. Ik word er soms zo kotsmisselijk van.
Ja, joh.
Je zal mijn coach zijn, weet je wel. Dan zit je de hele dag naar dat gezicht.
Ja, maar op zich is coach zijn niet erg. Als je maar gewoon die coachpad af en toe kunt afzetten.
Oh ja. Ja.
En je wou?
En dan zorg jij wel voor je, Ab. Dus dat doe je goed.
Ja, dank je.
Maar ik heb het ook. En uiteindelijk moet ik er wat mee en ben ik er steeds weer mee bezig om dat toch weer anders te krijgen. En het gebeurt nog regelmatig.
Ja, maar de kunst gewoon... is ook om het niet ook weer al te erg te vinden of zo.
Nee, maar ik wil dan te veel die orde handhaven.
Ja.
Die zit nog in mij.
Hou maar eens zozee.
Inderdaad, weet je wel, laatst heb ik een lesdag gegeven aan een hoop jeugdige mensen. En toen heb ik het uitgebeeld. Toen ben ik het podium opgegaan, heb ik de baret weer opgedaan. Zo ben ik begonnen.
Oh, ik had het willen zien,
En toen heb ik gewoon eerst even een showtje opgevoerd als commandant van de groep. En iedereen laten staan en allemaal dingen laten doen.
Dan wordt het een baasje, hoor.
Dan wordt het een baasje.
Wie wil er op mijn rug? Dan ga ik opdrukken.
Ja, nou... was je erbij? maar uiteindelijk deed ik hem af en ik zeg, jongens, vandaag gaat het over persoonlijk leiderschap en nu wil ik een ander verhaal vertellen. En toen heb ik het verhaal verteld van dat ik die week ervoor ontzettend boos ben geworden op mijn dochter van 10. En veel te boos, echt gewoon. Dat ik er zeg maar opvoed met die baret op.
Oh ja.
Maar dat is mijn machteloosheid.
Ja, ja, ja.
Dan heb ik het niet in de hand en dan ga ik die baret op doen. Want die, heb ik 19 jaar op mijn hartjes gehad.
Ja.
Weet je wel? En dan wil ik gezag. Ja. En dat is nog mijn probleem. Nou, daar ben ik volop mee bezig. Alleen dat gebeurt wel.
Ja.
En ik denk dat veel mannen dat hebben.
Ja, maar het is goed dat we erover praten met elkaar. Want soms denk ik, ik ben de enige die zo stom doet af en toe thuis. Maar, ja.
Maar voel je je nu ook wat meer gedragen? Wat meer lotgenoot?
Dank jullie wel. Ja. Ja.
Even uithalen.
Dan valt mijn verhaal eigenlijk nog wel mee. Nee.
Ja, ja. Ja, ik word bijna opgepakt door de politie.
Ik heb ook nog een beetje Twitter nagezocht. Want daar zit je natuurlijk ook op. Ja. Twitter heb ik gezien. En op een gegeven moment heb je een tweet ergens en daar staat: wat is vergeven? Is het nodig? En wat als de dader geen sorry zegt? Is een tweet van je.
Ah, je zit heel bedenkelijk te kijken.
Ja, ja, dat geeft niet. Dat,
maakt, dat maakt niet uit, want dat weet je misschien niet meer.
Ja, je twittert zoveel. Hè?
Maar mijn vraag aan jou is er nog iemand die jij vergeven moet?
Op dit moment? Nee, eigenlijk niet.
Oh.
Nee, echt niet.
Want iedereen die je hebt moeten vergeven, die heb je vergeven.
Ja. Ja, weet je, ik ben een heel open mens. En ik gedij bij hele positieve relaties, eerlijke relaties. En eigenlijk zijn er geen mensen die ik nog moet vergeven of zo. Dat is de vraag die ik moet vergeven, hè?
Mm-hmm.
Want het kan natuurlijk best zijn dat mensen mij dingen moeten vergeven.
Mm-hmm.
Onbewuste zonde of zo, weet ik veel.
Ja. Mm-hmm.
Nee, verras je dat antwoord jou? Of,
Nee hoor, nee. Nee, dat kan. Dat kan.
Nee. Maar misschien is de vraag wel van, ik weet dat je een beetje conflictmijdend kan zijn.
Ja.
Is dit de conflictmijdende Ronald die nu praat? Want je zult niet met veel mensen conflict hebben, denk ik.
Nee, dat heb ik inderdaad niet.
Nee.
Maar misschien
eigenlijk met niemand op dit moment.
Ja, en dan begin ik een beetje alert te worden. Want conflict, mij is ooit geleerd, ja, conflict hebben we nodig, ruzie niet.
Ja.
En wat is het verschil?
Nou, het is wel zo dat ik, hoe zeg ik dat? Ik heb door de jaren heen in verschillende banen die ik heb gehad, wel altijd moeite gehad met bepaalde type collega's, zeg maar.
Tuurlijk.
Dat absoluut.
Ja, ja.
En daar heb ik ook wel eens heel dom in gedaan.
Met je korte lontje?
Met mijn korte lontje, ja. Met mijn impulsiviteit.
Kijk.
Ik weet.
Ja,
bij
hey.
De EO-visie.
Nu komt er een vraag. Ga even zitten thuis.
Ja. Was er iemand?
Iedereen die luistert, even rustig zitten.
En
popcorn erbij.
En ik ben nu echt oprecht. Maar ik weet dus niet meer wie het is. Maar het was, daar ben ik serieus vergeten. Dat, okay. Dus het is echt niet dat ik nu denk van, ik zeg gewoon niet wie het is. Maar ik ben het echt vergeten. Maar het was iemand die iets ook in de muziek en de koorwereld deed. En die zei, nou, zei die tegen mij, ik vind eigenlijk dat ik het wel eens verdiend heb om op de cover van EO-visie te komen.
Hm.
Dat vind ik. Nou, daar heb ik zo'n gloeiende hekel aan, hè? En dat heb ik hem ook laten merken.
Hoe heb je dat laten merken?
Nou, heel impulsief. Ik zeg, nou, één, ik ga er niet over. En twee, als ik erover zou gaan, dan zou ik het een slecht idee vinden. Want ik vind het een argument van niks, zo, dat je het verdiend hebt.
Ja. Ja.
Dus het was, ja, dat was heel, heel hard.
En hoe reageerde deze man?
Hij liep boos weg.
Ah.
Ja. Dus
hij was op zijn
teentjes getrapt.
Teentjes getrapt.
Ja, maar die waren al lang, hoor. Dus ik ben een paar dagen later naar hem toe gegaan. En ik zeg, joh, de manier hoe ik deed, dat vond ik niet oké.
Okay. Oké.
Okay. Maar
Ik meen het wel.
Inhoudelijk, ja. Ik vind het gewoon lastig, want ik ben helemaal niet zo. Zo van, ik moet dit en ik heb het verdiend dat of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat nee, helemaal
maar,
niet.
Maar mooi dat je ook dus een andere kant hebt.
Ja.
Iemand en wat die toch echt duidelijk uitspreekt wat hij vindt.
Ja, dat is waar. En ik heb ook wel eens meegemaakt, ook in het christelijke wereldje. Dan moest je een of andere bekend iemand interviewen. En dan belt hij op. Nou, hallo. En ja, we willen graag een interview natuurlijk voor EO-visie. En dan gingen mensen heel interessant doen. Ja, druk, weet je wel. En dan was het echt niet zo dat ik, in het begin, ik was echt een chaot natuurlijk. Ik had wel eens dubbele afspraken. Maar daarna ging het wel beter. Dus het was echt niet zo dat ik dan zei van, kun je morgen of zo? Maar dan zei ik van, joh, hebt u volgende week even een half uurtje of de week daarna? Nee, bladen hoorde je dan. Nee, druk. En daar had ik een tactiek op gevonden. Ik zei, nou prima joh,
Dus dan gaan we even verder zoeken. Bedankt. Nou, ik geloof toch dat ik... dacht ik, aha. Weet je wel. Dus daarin ben ik weer niet zo... Dan kan ik het, maar dan ga ik weer niet recht in iemands gezicht zetten van... Ik vind jezelf wel heel interessant.
Nee, maar dat snap ik wel, dat je dat niet doet.
Maar dan moet ik wel met collega's echt heel erg lachen. Van,
ja, maar dat is toch toch prima, toch?
Ja, ja.
Ja, ik kan, daar moet ik ook wel om lachen. Ja, ik zou het misschien wel hetzelfde doen. Oké, ja, dan niet, joh. Ja, prima.
Ja, en in één keer dan kwam de ware aard van...
Kijk, ik zie net.
Ik kan toch wel. Ja, precies.
Ja. Hey, ik had net over... ik vroeg net over vergeving, maar er schoot me dus een vraag, aanvullende vraag te binnen. Moet je jezelf nog op een bepaald gebied vergeven?
Nou ja, dat is wel een proces. We hadden net over dat gekwetste kind in mij en de wat meer wettische ik, die heel dominant was vroeger, die nu gelukkig veel minder dominant was. Maar ik vind, als ik nog steeds over mijn kwetsbare ik heen loop, af en toe, dan moet ik die wel vergeven, zeg maar. En dat betekent dus ook dat ik veel meer aan het monitoren ben eigenlijk van waarom doe ik de dingen, maar wat heb ik gedaan en hoe zat ik in mijn vel? En heb ik dit gedaan om andere mensen te pleasen of omdat ik het echt wilde, zeg maar?
Oh ja.
Snap je? Daar ben ik veel meer van bewust. Waarom? En dan probeer ik ook aan onze kinderen uit te leggen van, joh, ik zeg, als er iets aan jou gevraagd wordt of mensen zeggen, hey, ga je mee? Of wat wil je zelf? Dat is voor mij een hele belangrijke vraag geworden. Want heel veel komen de vragen op je af met wie je hier en hier optreden. Of ja, kun je het gratis doen, want moeilijk bijvoorbeeld. Mm. Nou, ik zeg niet dat ik meteen nee zeg, maar dan ga ik even, maar wat wil ik zelf?
Ja. Oh ja. Ja, eigenlijk.
Even de pleaser.
Ja, aan de niet altijd maar zeggen, ja natuurlijk, ja. Maar wat wil ik zelf? Ja. En soms zeg je nou nee, of kun je dat en dat af hebben? Nee. Nee, want je vraag is erg laat. Dat durf ik ook wel te zeggen. Ik zeg, nou, dan had je het eerder moeten vragen. Ja, maar moeilijk. Nee, ik zeg, ja, nee. Ik heb een gezin, nee, kan niet. Dan en dan. Dus dat heb ik wel geleerd. Wat wil ik zelf? Ja.
Mooi dat je zo je kinderen tegemoet komt. Dat je eigenlijk hun behoefte prioriteit maakt.
Ja, is dat het? Dat is het inderdaad.
Is dat dan de vraag die je stelt? Wat wil jij?
Ja.
Mijn logische vraag is dan ook misschien meteen van, is dat bij jou niet gebeurd?
Nou, dat wou ik dus precies zeggen. Mijn behoefte was nooit zo belangrijk, ook van mezelf niet, weet je wel. Ik deed volledig wat andere mensen van mij vroegen, of wat ik dacht wat mensen van mij vroegen.
Ja. Echt afgestemd op andermans behoefte.
Helemaal op andermans behoefte. Wie ik zelf was en wat ik zelf wilde, dat ging geen eens door mijn hoofd. Mm. Dingen hoorde zo, dus en deed je dat.
En dat wil je nu echt anders met jouw kinderen?
Wil ik echt anders doen. Omdat ik soms zie dat ze ook geneigd zijn om... Maar wat
tuurlijk,
wil je zelf?
Maar jij hebt die pleaser, die projecteer je op hun. Dat ontkom je niet aan.
Ja.
Maar je wil het ook echt anders.
Ik wil het,
Die kentering wil je maken in jouw gezinssysteem.
Precies, omdat ik gewoon weet wat voor negatieve gevolgen dat heeft. Dat je jezelf ook helemaal kunt verliezen en kwijtraken, weet je wel. Ja. En dan
moet je jezelf weer helemaal opnieuw gaan vinden.
Precies, hè? ja dat is het.
Dat duurt even.
Ja, ja.
Oké.
Okay. Hey, Ronald, en een andere vraag. Als we je echt goed zouden kennen, dan zouden we weten dat...
Dan zouden we weten dat ik door mijn onzekerheid, door wat ik heb meegemaakt, dat ik veel eenzaamheid heb gekend. Emotionele eenzaamheid. Je anders voelen, niet begrepen voelen. Ik ben nog steeds heel gevoelig, hoog creatief. Ik heb me vaak zo ongemakkelijk gevoeld bij bijeenkomsten van de kerk met andere jongens. Of later ook bij andere mannen. En nog steeds, ik moest 2 weken geleden naar een 4M-evenement voor TRDV.
Ja.
Om daar met de stand te...
En dat zijn wat mannen.
Ik had een knoop in mijn buik. Wat en ik heb het nog
dan?
Wel eens.
Wat gebeurt er dan?
Dan komt die onzekerheid oppoppen. En dan denk ik, ik besta niet. Ik mag er niet zijn. Mensen vinden mij raar. Ik kan heel slecht tegen van die echte macho mannen die... Over succes, een dure auto, dat.
Een flink in de allergie.
Heel erg.
Maar wat gebeurt er dan? Wat denk je dan?
Nou, dan word ik klein, dan word ik onzeker. Denk van, ze zullen mij wel een half wijf vinden, als ik het zo zeg.
Maar ben je dan misschien weer bang voor dat ze je uitlachen, zoals vroeger in de klas?
Ik denk dat dat het is. Dat ze je toch afwijzen op een bepaalde manier. En dat ze zeggen van, nou, die is een beetje raar of zo.
Ja.
Dus dat vind ik heel lastig. Ik heb het ook nog...
En wat doe je dan?
Nou, dan maak ik ook even weer bewust... een soort, ik noem het even een soort innerlijke time-out. Ik had het een paar jaar geleden nog. Hè, want ook als je natuurlijk piano speelt en je zingt... dat is ook best wel kwetsbaar ergens. Ik moest een paar jaar geleden moest ik een soort klein optredentje doen... op een 12,5 jaar jubileum van een echtpaar. Of 20, dat weet ik niet meer. Maar dat waren best wel rijke mensen. Ze hadden een restaurant afgehuurd en dat was ziektefriemel.
Oh ja, hoge standaard.
Hoge standaard, dus een beetje uit de traditionele kerk volgens mij, PKN of hervormd. Maar nou, meiden met vlechtjes en mannen in pakken en zo. En ik wist ook, dat had echtpaar tegen mij gezegd, van joh, wij zijn zelf heel evangelisch, maar onze hele familie is heel erg behoudend en traditioneel. En die moeten er niks van hebben. Nou, ondertussen hou ik heel erg dus van aanbidding en opwekking. En ik had met hun samen een soort liedlijst gemaakt, wat ik zou doen. Hmm. Want ze zeiden, ja, we willen Jezus echt danken. En dus er moeten ook echt wat mooie opwekkingsliederen in. Ja, de rest houdt er niet van, maar ik wil wel dat je het doet. En ik kwam daar en ik werd met mijn pianootje in een restaurant waar iedereen aan het praten was met elkaar.
Oh, ik voel hem al aankomen.
En ik kreeg een knoop in mijn maag.
Zo.
Ik denk, ik wil hier weg. Wat een
angst, paniek.
Paniek, wat een stommeling ben ik ook. Kom ik weer met mijn zijige muziek, want zo denk ik dan op dat moment. En mijn evangelische... Dus ik ben naar de wc gegaan. Ik had gewoon een soort paniekafval. Ik dacht, ja, hoe moet ik hier optreden?
Ja.
Tss, doei. Dus ik ben naar de wc gegaan. En toen dacht ik, Ronald, volgens mij zit je nu helemaal op je automatische angstpiloot weer. Alles weer invullen.
Dan kon je bij die gedachte.
Ja, daar kan ik wel bij. Oh. Dat weet ik wel. Als ik dan even...
Is dat die time-out?
Dat is het. Dan maak ik het even stil in mijn hoofd, zeg maar. Hè?
Ja?
En dan ga ik soort met mezelf in gesprek eigenlijk.
Kijk.
Zeg ik, ja, maar wacht even. Zit ik nou voor al die mensen hier dit te doen? Of... Hoe zit dat? Nee, ik ben gevraagd door die en die mensen. Die hebben mij gevraagd. Die betalen mij om dit nu te doen.
Zo.
En dan kan ik ook een soort van kantelen. En niet dat ik me dan helemaal happy voel. Maar dan denk ik wel van, wacht even. Weet je wat? Zak in een stront met elkaar. Dit is mijn taak. Dit is mijn werk.
Ja.
Ik word hiervoor betaald. Ik ben nu aan het werk.
Je empowert jezelf.
Je empowert jezelf.
Okay.
En je denkt van, ik ben nu aan het werk.
Ja.
En ik vind het helemaal niet zo
belangrijk. Een soort affirmaties, hè, wat je dan doet.
Eigenlijk wel, ja. Ik weet niet, wat betekent dat woord eigenlijk?
Ja, een soort proclamaties.
Zo,
dat je bevestiging.
Bevestigingszinnen, wat je wel bent.
Precies.
Dat.
Ja.
Mooi, man.
En dat...
Een soort nieuwe route.
Ja.
Vanuit die angst, wat vroeger niet lukte, heb je een route gemaakt...
Precies.
Om toch weer in die, nou ja, die volwassen ik te komen.
En dat heb ik nog. Ik heb het dus altijd nog een beetje bij mannen. Ja, niet bij jullie hoor. Maar nou, ik moest al eens ook een workshop op een mannenconferentie doen. De mannenconferentie Lunteren. Daar komen heel veel mannen. Er zijn twee identieke conferenties, omdat het zo druk bezet is. Allebei 500 mannen. Echt superveel.
Ja.
En moet ik dan 2 keer per dag een workshop houden. Maar van tevoren, weet je wat ik dan denk? Pelgrimage naar binnen, zo heet het, hè?
Mm.
Komt tot rust. Ronald neemt je mee op innerlijke reis. Met je ogen dicht. Met muziek, woorden en beelden. Brengt hij je tot rust. Om van daaruit de vrede van God te ervaren.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Dan zie ik dat zo'n programmaboekje. Denk ik, hier gaat geen hond naartoe natuurlijk. Dat denk ik dan echt.
Ach.
Dan denk ik.
Vind het ook echt. Dat raakt me ook wel.
Ja.
Dat je dan eerst die afgrond in dondert.
Ja.
En dan moet je er weer helemaal uitkomen.
Maar dat heeft misschien ook met het vak te maken van... Ja. Artiest, optreden.
Ja. Nou ja, kijk naar André Hazes junior.
Ja, kijk naar André Hazes senior.
Senior natuurlijk ook. Ik bedoel, ik denk dat elke artiest dit uiteindelijk heeft.
Ja.
Nog wel meer dan dat. Maar voor een optreden helemaal naar de donder gaan.
Ja. Ja.
Ik had vroeger een dominee. Die in de vrijgemaakte kerk. En die man die stond al 40 jaar misschien op het podium. 35 jaar. En die vertelde me. Elke keer, elke dienst... Dat ik op moet, zeg maar.
Oh ja.
Ben ik zenuwachtig. Ben ik gespannen. Ja. Gewoon niet durven. Hm. En die man, die was gewoon... Elke week stond die, ging die voor. Ja, ah, wat denk ik, wat...
Ja. Wat een drijf moet je dan hebben trouwens, om elke keer weer dat podium op te gaan.
Ja, maar wat doe je jezelf dan aan?
Nou, dat. Ja. Ja?
Maar het mooie is ook, ik maak daar wel stappen in of zo.
Ja.
Want dat zeg ik echt niet uit stoerigheid, maar meer van dat ik denk, oh Ronald, je moet misschien even niet zo ingewikkeld en negatief denken. Ik had 4 keer een workshop waar gewoon de zaal uitpeilde. Mensen zaten op de grond. Ja. Er zaten er 80 per workshop. Terwijl
die ervaringen, die 50, helpen jou.
50, precies. En dan moesten mannen huilen. Ja. En ik heb er een aantal andere optredens uit voor. Dus mensen zeggen, oh, dit is mooi. Weet je, dus niet dat ik nu naast mijn schoenen ga lopen, maar het maakt me wel wat zekerder. Dat ik denk van, ik voel me nu een beetje een soort van ambassadeur van de stilte, van de kwetsbaarheid, van de innerlijke man. En ik denk... Ja. Niet je laten tegenhouden door dat het mannen zijn. Want heel veel mannen zijn zoals wij. Zijn gekwetst, hebben verdriet. Alleen, ze uiteren het niet. En ik denk, oh, met iedereen gaat het goed, behalve met mij.
Dat weet
je wel.
Maar dat is toch die stained glass masquerade?
Dat is het.
Waar we het over hadden in de groot nieuws radio-uitzending.
Kun je nog even kort vertellen voor de mensen die het niet gehoord hebben? Wat was dat ook alweer?
Nou, in het heel kort inderdaad, dat je vroeger in de kerk of waar dan ook in een grote groep mensen hebt gezeten. En dat niemand eigenlijk om je heen deelt dat het niet goed gaat.
Dat er problemen zijn.
Dat er een verslaving is, dat er een depressie is, dat er een, weet ik veel, kan van alles zijn. Iedereen houdt dus dat masker voor, waardoor jij een soort geïnternaliseerde overtuiging krijgt van, maar ik klop niet.
Ja.
Ik ben helemaal niet goed.
Nee.
Want ik ervaar wel shit in mijn leven. Nou, en dat is super gevaarlijk.
Ja.
Want als je daarin blijft hangen, ja, dan heb je een chronische minderwaardigheid.
En als muzikant heeft het mij ook de overtuiging gegeven van, zeker bij mannen, wij praten niet zo.
Oh ja.
Wij gaan niet de diepte in. Mm. Wij gaan niet innerlijke reizen maken naar onszelf. Ja. Wel, nee, dat is veel te soft.
Oh jongen, maar als je eens weet hoeveel verlangen daar naar is.
Oh, ja. Ongekend.
Wat ongekend. Reacties die wij krijgen daarop.
Ja,
wij
dat
gaan
is ook
natuurlijk
zo.
Weekenden varen met mannen. En vrouwen sturen hun echtgenoot mee van, joh, hij heeft dit nodig. Ja. Weet je?
Maar nu ook weer naar reacties na die uitzending die we hadden. Is gewoon zo'n verlangen naar, wij durven inmiddels die kwetsbaarheid te delen. En dan zijn er gewoon mensen die dat als baken ook beginnen te zien van, oh gelukkig, weet je wel, we horen dat geluid.
Ja.
En ik heb daar verlangen naar. Ik ga ook bijvoorbeeld ochtends een videootje opnemen en naar mijn vriend sturen over mijn onzekerheid, wat ik daar gedeeld heb in die uitzending. Dus mensen willen dit graag. Willen dit graag. Mooi man.
En je leeft zoveel vrijer en mooier. Ja. Ja. Ja.
Hey, vannacht staat er een engel aan je bed. En die zegt, jij mag 1 ding veranderen in je leven en dat gebeurt.
Nu.
Morgen sta je op en het is veranderd. Wat is dat?
Mag ik er even over nadenken of moet ik ook weer heel snel antwoord geven? Net als met die tegenstellingen. 1 ding veranderen in je leven.
Het mag alles zijn.
Ja. Ja. Alles.
Ja. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Weet je wat ik echt hoop?
Hmm.
Dat ik de volgende ochtend wakker word. En ik zit fulltime in de muziek.
Ja, dat is toch mooi?
Ja.
Fulltime in de muziek.
Ja, dat is echt wel mijn
dat
verlangen.
Dat is echt je verlangen. Ja.
En ik heb het ook wel gedeeld met mijn collega's dit hoor. Ja. Van, joh, dit is, want ik ben al minder gaan werken bij TDV.
Ja.
En de constructie is nu dat ik 3 dagen werk.
En maar waarom vind je dit zo spannend om te zeggen?
Nou ja...
Wat is dat toch, joh?
Ja. Dat is weer dat please-gedrag.
Ja.
Hey. Dat is weer, ja. Kijk, ik werk 7 jaar bij...
Maar inmiddels weet je dat please-gedrag, daar zit een onzeker jongetje onder.
Ja.
Wat gebeurt daar nou weer dan?
Nou, kijk, wat er gebeurt, een paar jaar geleden was dat helemaal sterk. Want wij kennen elkaar al toen al.
Mm-hmm.
We kunnen toch ook wel vertellen dat ik bij jou in coaching ben geweest?
Ja, vertel.
Het was verschrikkelijk, mensen. Nee, geintje.
Eindelijk ben ik er eerlijk.
Nee, maar weet je...
Nee, maar, hoe lang is het geleden?
Dat is misschien wel 3 jaar geleden of zo.
Ja, 3 of 4 jaar
geleden. Maar dat wij een gesprek hadden, dat weet ik nog goed. En dat zei, oh, ik zou meer met mijn muziek kunnen doen. Maar toen zei ik letterlijk, dat weet Jaap niet.
Oh,
ik zei letterlijk, in Amsterdam was dat. Ik zei letterlijk, maar dat zal nooit gebeuren. Ja. Zeg ik tegen Jaap. Het zal nooit gebeuren. Want ja, ik heb groot gezin. Ik heb gewoon inkomen nodig.
Ja.
Ik heb minimaal 2 tot 3.000 euro per maand nodig, als het even kan. Dat gaat nooit gebeuren. En jij zei toen, dat zal ik nooit vergeten, wacht maar af. Zoiets. Of ja, maar dat zou wel kunnen. Nou, ik heb daarna hele moeilijke jaren gehad, want ik heb een burn-out gehad bij Grootnieuwsradio. Nou, heb ik misschien zo nog wel even over. Maar het feit is dat ik nu 2 dagen per week als ZZP'er werk. Dus het is voor de helft al in vervulling gegaan, weet je wel. Ja. En ik vind het nu prima. Ja. Ik houd echt nog wel uit. Ja. En dat zeg ik niet uit please gedrag, maar...
Je bent bezig met een transitie.
Ik ben bezig met een transitie.
Aha.
En ik merk meer en meer dat het onzekere jongetje... wat toevallig ook mooie pianomuziek maakte... en toevallig een aantal cd's heeft gemaakt... die toevallig best heel goed verkocht zijn... dat dat meer is dan... Nou ja, dat is het dan.
Ja. Ja.
Want dat was vroeger zo. Dan zei men, oh, je hebt een pianosteen gemaakt. Oh, wat interessant. Wat doe je ermee? En dat was nog in de tijd dat ik stotterde. Zei ik, niks. Want, ja. Maar de waarheid was, ik durf er niks mee te doen. Ja. Want op een podium staan, dat zal ik nooit... Nou ja, dus het is alsof God een soort doel heeft met mijn leven. En dat hij denkt van, ah, hij is weer een stapje dichterbij. Ja. Mooi.
Dichterbij.
En het doel is nog niet bereikt.
Dichter bij de waarheid.
Dichter bij de waarheid.
Want volgens mij, als je het uitspreekt, moet je je gezichten zien. Ja. Over dat fulltime in de muziek. Dat, is dat niet de waarheid?
Dat is misschien de waarheid. Ik heb te veel gezien al nu... wat mijn muziek doet. En dat zeg ik dus niet om... Ik ga meteen weer verdedigen.
Ja, hey, waarom?
Dat hoeft helemaal niet.
Nee. Nee. Maar een hele mooie zelfbewuste pleaser zit hier, toch?
Ja, ik ben gewoon een geweldige pianist. Nee, nee.
Hij, elke keer heeft hij door
maar
dat
waarom,
hij doet.
Maar luister, waarom zou je het niet mogen zeggen? Ik heb... misschien heb ik het wel eens verteld. Ik mocht sprekerstraining doen. En ik vind mezelf af en toe... heb ik wat bravoure. En op de een of andere manier vind ik dat heel prettig. En ik vraag me af waarom ik dat doe. Maar
wat bedoel je met bravoure?
Nou, dat zal ik je vertellen. Toen hadden wij een sprekerstraining en die kregen van Henk Stoorvogel. En toen hadden we, dat was in coronatijd, hadden we een afsluitende soort digitale sessie. En toen vroegen ze aan iedereen van wat wil je hiermee gaan doen? Wat is je doel? En de ene zei, ja, als ik ooit eens een keer een mooie preek mag maken, dan vind ik het mooi. De andere zei van, weet je, ja, ik weet het nog niet. Allemaal bescheiden. En dan denk ik, ja, hou op met je bescheidenheid. wat wil jij doen? Ik zei, ja, ik ga gewoon ooit op opwekking spreken. En dan zie je gewoon echt, op dat schermpje zag je gewoon echt 5, 6 mensen. Die zitten echt nog met te kijken van...
Het is niet goed, joh.
Die spoort niet. ja, maar dan heb ik dan op zo'n moment echt gewoon schijt aan. Want ik heb dan echt het gevoel van, dat ga ik dus ooit een keer doen of zo.
Ja.
En niet omdat... Maar
wat zit erachter dan?
Is dat niet ook gewoon weer een affirmatie om jezelf moed in te spreken en jezelf...
Nou,
dat,
ik weet niet of het moed in spreken. Het is, ik voel niet als het een soort van... dat het soort van jezelf toejuichen is of zo. Van ja, come on, zo is het niet. Maar ik denk dat ik op dat moment dat ik dat zeg, dat ik gewoon ook dat vertrouwen heb dat dat ergens ooit eens een keer gaat lukken.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als het niet lukt, betekent niet dat mijn leven niet geslaagd is.
Nee. Je kijkt het gewoon aan, Jaap. Recht in het gezicht. Die toekomst, waar jij staat daar. Je ziet jezelf staan.
Ja, ik zie mezelf echt staan.
Ja, precies.
Ja. Ja, maar dat heb ik dus niet, hè? Want ik denk, waarom zou je dat als doel hebben?
Oh ja.
Ja, even vraag. Eerlijk. Ja. Even maar nou niet te pleaser, maar...
Maar dat is nu ook echt even een vraag aan jou, toch?
Aan mij. En waarom zou ik dat als doel hebben?
Ja, goede vraag, man.
Omdat er ergens een soort van verlangen zit, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet.
Is het ook een bewijs naar jezelf?
Ja, uiteindelijk denk ik, komen we daar wel. Maar die voel ik nu even niet zo. Hmm. Maar als we dat afpellen, zullen we daar wel komen.
Ja. Maar kijk ook eens even naar de mooie kant. Blijkbaar heb je wat te brengen.
Ja, dat klopt. Dat is waar.
Ja, dat kan natuurlijk ook.
Ik spreek natuurlijk...
Alles is duaal, jongens. Je hebt een pijngedreven stuk... En je hebt een potentiedeel waarbij je ook gewoon impact kan maken.
Dat is wel mooi dat je zegt. Want
invloed.
Want de vragen die nu gesteld worden, associeer ik dus nu negatief.
Juist.
Dat hoeft helemaal niet inderdaad.
Er zit een hele mooie positieve kant
aan. Maar er zit dus ook gewoon een positieve kant
aan. En dat mag je allebei, volgens mij, mag je dat ervaren en oké vinden.
Ja. Ja, klopt.
Ja, maar kijk,
hoe licht en donker.
Ja.
Naast elkaar. Niet of, maar en.
Ja. Hoe ik erin zit... Ik heb niet die ambitie van ik wil ooit op opwekking spreken, maar ik zit er zo in dat ik denk van, ik word zo moe af en toe van dat hele cultuurtje van altijd maar hard en luid en op. En opwekking is voor mij ook soms ook wel een beetje...
Binnen christelijk Nederland bedoel je?
Ja, terwijl er zoveel pijn is, weet je wel. Mensen die zitten zichzelf soms zo gewoon, hoe zeg ik het? Ze zijn gewoon niet eerlijk naar zichzelf.
Te compenseren.
Te compenseren, weet je wel. En maar, ja. niet, maar niet eerlijk zijn en maar doen, ah, Jezus en God. Ja. Dus dan denk ik wel eens van, ik zou wel eens een hele vette stilte-sessie op opwekking willen doen.
Ja.
Om gewoon eens echt even helemaal bij de kern te komen.
Ja. Dat gewoon wel? Die hele grote tent.
Dat het daar gewoon helemaal...
Waar gewoon 6000 mensen juist. Zitten, dat het gewoon...
Ja. Ja, dat heb ik wel of zo.
Dat zou fantastisch wezen.
Ja, maar dat heb ik
gaan
dus
we samen
niet.
Doen.
Als je nou even je klep houdt dan...
ik spreek
ja, dan kan je op.
Nee, maar snap je wat ik bedoel?
Ja,
dat,
ik snap het.
Die ambitie heb ik ook, heb ik wel.
Ja.
Dat
ja.
ik denk ja. van... Ja, ik zie zoveel... het is zo nodig dat we collectief als christenen onder elkaar... een keer die stilte ingeleid worden in plaats van... Weet je, sprekers die schreeuwen heb ik ook een hekel aan. Denk, waar moet je schreeuwen?
Ja. Ja.
Sommige mensen op het podium in één keer heel anders. Mm-hmm. Heel hip. Mm-hmm. Nee, ja. ik helemaal niet van. Nee.
De boodschap is heel duidelijk.
Ja, ja ik voel me een beetje... Nee,
nee, zeker niet.
Ja. Hey, maar jullie mogen van elkaar verschillen. Dat is helemaal goed.
Dat is helemaal
mooi man dit.
Ja.
Hey, en
op hoeveel minuten zitten we? Ja,
we zitten nu op 1 uur precies.
Nee!
We hebben die vraag nog, de tegenvraag van de engel. Die moeten we ook nog even stellen.
Oh ja, natuurlijk.
Die is ook wel leuk.
Van de engel. Ja, ja we dan doen we er even een extraatje aan.
We hadden het net over die engel die bij jou aan het bed staat.
Ja.
Aan welke kant van het bed lig jij, links of rechts?
Oeh, even denken. Dat vind ik altijd heel lastig.
Links.
Als je op je rug ligt, dan?
Even kijken. Ik lig op mijn rug.
niet te lang.
Blijf bij de microfoon trouwens.
Links, denk ik.
Links.
Ja,
maar nu loopt die engel naar de rechterkant van het bed.
Ja.
En daar ligt je vrouw.
Ja.
En wat als die nou... smeekt aan je vrouw. Wat zegt je vrouw dan dat ze dat aan jou veranderd moet worden? Wat smeekt ze dan tegen die engel? Oh, alsjeblieft engel, verander dit aan Ronald.
Even denken hoor. Ja, er zit wat in mijn hoofd en dat wil ik ook best vertellen. Maar ik zit te denken, hoe kan ik dat kernachtig worden? Dat het... ze zou wat meer leiderschap van mij verwachten.
Oh,
in het gezin.
Okay.
Hoofd van het gezin?
Ja.
Hoofd van het gezin.
Oh.
Dat. Ze zegt wel
want
eens...
Zij moet te veel hoofd van het gezin zijn.
Ja, dat inderdaad. Dat, ik ben een pleaser natuurlijk van huis uit. Mm. En ik vind het ook wel eens moeilijk om met de kinderen duidelijke grens aan te geven. Dan ben ik minder streng dan zij. En dan krijgt zij de rol van de boeman. Terwijl het eigenlijk heel realistisch is wat zij vraagt. Ja. En dat ik te...
Och.
Te
ja, het is zo herkenbaar weer.
Te zwak bent.
Ja, man.
Dat.
Ja, en dan zegt ze weer van, Ronald, wat ben je nou?
Ja, precies. Moet ik het nou allemaal zelf doen? Kun jij nou ook niet... Dat, weet je wel. Dus ik denk dat ze dat zou willen veranderen.
Oké. Okay.
Ja.
Duidelijk.
Heerlijk.
Ja.
Ja.
Hey,
ja.
En dank voor je eerlijkheid sowieso.
Oh, ja.
Guilty pleasure?
Guilty pleasure. Ja,
die
pakken we gewoon als laatste nog
ik zie vier glimmende ogen.
Ja, dat is toch wel een van de favoriete onderwerpen.
Ja, ja, ja.
Ja, ik heb erover nagedacht.
Echt waar?
Ja.
Je hebt gewoon voorbereid?
Ja, ja nee. Wist het,
heb je er een gevonden?
Ja, ik heb er een gevonden, maar die is zo gênant gewoon.
Ja, maar ik zie gewoon aan je gezicht, dit is er een.
Dus, ja, echt.
En heb je het nog nodig dat Jaap er even eerst eentje deelt? Om even op te warmen, weet je wel.
Ja.
Moet hij het even snel doen?
Ja,
snel.
Ik heb er ook één.
Ik heb er wel eens één van jou gehoord.
Ja, maar ik heb er nog één. Ik heb net even gecheckt bij Ewart of ik hem alles verteld heb.
We hadden series of zo.
Ja,
series. De hele tijd opnieuw kijken.
Toen was gelukkig heel gewoon. Maar dat doe ik nog steeds. Dat doe ik nog steeds. Nee, ik heb een andere... Heeft ook met filmpjes kijken te maken.
Ja, ik is echt treurig.
Oh. Ja, dus Ewart en ik hebben ooit in 2016 meegedaan met The Passion. In Amersfoort. En dat was echt...
Maar wat bedoel je met meegedaan? Jullie waren als toeschouwer daar?
Nee,
of,
wij waren echt... Wij waren de bewakers Jezus. Van Jezus.
Er staan altijd twee naast Jezus. En dat jaar mochten wij dat doen.
Ja.
Nee, echt?
Ja, dat waren wij. Precies dat echt.
Oh, dat ga ik een keer terugkijken.
Ja, daar gaat het dus over.
Gaat het dus over.
Dus ik check gewoon periodiek een paar keer per jaar die filmpjes.
Hoeveel ze gekeken zijn?
Ja.
op hoeveel zit het?
Ja, de laatste keer dat ik echt, volgens mij... Maar ik tel ze ook bij elkaar op. Dus ik tel alles bij elkaar op. Er zit er op van 400.000 of zo. Maar dan kijk ik ook gewoon al die filmpjes nog een keer... waar we zelf in staan, weet je. Waar we zelf in zijn.
Ja. Ik voel plaatsvervangende schaamte als jij dit zegt.
Ja.
Weet je wel? Dan denk van, waarom?
Ja, ja.
Waarom doe je dat, Jan?
Ja, dat denk ook om echt weer terug te gaan naar die tijd, denk ik, oh, wat was dat ontzettend leuk.
Okay, maar dat is, dat is dus de mooie variant.
Dat is
de goede, positieve.
En
wat is nu de duistere kant?
En dan, wat waren we toch goed?
Oké, okay. Ik concludeer hem even als duistere kant dat hij zijn ego even moet oppoetsen.
Ja, ook dat, maar ego speelt zeker mee.
Even oppoetsen.
Ja,
ja. Oké. Okay. Ja. Mooi, dankjewel man. Ja.
Maar niet dat je denkt van waarom hebben ze mij niet gevraagd om Jezus te spelen of zo, de hoofdrol.
Nou,
of,
ik had altijd nog de hoop dat ik een keer gebeld zou worden om discipel te zijn.
Ja. Ja.
En maar Jezus was niet zo grijs.
Dat weet je niet.
Nee, dat weet ik niet.
Nee.
Oké, okay. Nou dankjewel.
Maar niet 2 meter 1, dat kan niet. Toch?
Nee. Hoezo? Wat is dit nou weer voor een...
Maar dat stond toch wel in de Bijbel?
Zit je nou met Jezus in de hockey stoppen? Wat is dit?
Oh ja, sorry. Goed.
En ja, ik wil er eigenlijk ook wel even van Ewout horen. Daarna beloof ik dat ik de mijne ook...
Ja, maar niet weer over gewichten
Nee. Ik heb er even over nagedacht en gewoon heel kort. Ik weet niet of ik hem al eerder gedeeld heb, maar... ik ben 41 en ik zeg wel dat ik die Xbox gekocht heb voor Alief. En dat hij vaak mag gamen. Maar ik zit gewoon in het weekend nog wel eens een paar uur te gamen. En dan doe ik Assassin's Creed. En dat vind ik zo lekker. Dan, ik weet niet of je dat spel kent. Zo je gezicht zie, niet. Nee. Maar het is een open wereldspel. Dat is een bepaalde game. En dan mag je gewoon lekker vrij in die wereld rennen. Dan ben je met allerlei dingen bezig. Dan ben ik gewoon even helemaal uit deze wereld. En dan ga ik in die wereld. En dan,
in de digitale wereld.
Ja, dat vind ik heerlijk. Het is echt een vlucht. Ik geef het gewoon toe.
Maar ook online?
Nee, echt helemaal zelf. En dan ben ik even dat figuurtje. En dan ga ik avonturen.
Maar waarom is
dit? Ik heb de avontuur nodig, jongens.
Maar waarom is dit guilty?
Omdat een 41-jarige man in de maatschappij niet echt zit te gamen of zo, denk ik.
Okay.
Maar ik doe het wel. Ik doe het wel, jongens.
Gordijntjes dicht.
En als er nog meer van dit soort gamers zijn, broeders, laat even een berichtje achter. Dat vind ik wel. Ik heb dat nodig om te horen.
Gordijntjes dicht? Of?
Nee. Gewoon open. Maar ik denk wel eens van... Ik zit best wel met mijn raam op de straat.
Ja.
Soms kan ik even voelen van...
Ja?
Ja. Oh. Ja, denk ik, ja. Dus, ja, dat is best wel guilty, toch?
Ja, gelukkig kun je in verkiezen. Maar het is echt een grote...
Ik ga er ook niet mee stoppen.
Nee, maar dat verwacht toch niemand? Hoor je ons dat zeggen?
Oh, nee.
Blijkbaar had ik het even nodig om te zeggen.
In verkiezingstijd kun je wel een grote poster op je raam met SGP. Dan ziet niemand dat je...
Dat kan.
Ja. Dat kan, SGP.
Ja. Maar okay, Ronald...
Nou, naar mij. Ja, ik moet...
Ja.
Ja. Ja, het is echt te gênant, hoor. Ja, dit is al wel even iets... Het is te gênant. Ik ben een ongelofelijke, af en toe hoor, gelukkig, een emotieeter.
Oh?
Ja.
En wat gebeurt er dan?
Wat haar ik je dan naar binnen?
Nou, dat is heel veel.
Oh.
Ja, dat moet je delen ook, dit. Ja, wie A zegt moet bezig.
Kom op, hoe gaat het dan?
Nou ja, dan... Dat is ook nog zo gênant. Ik vind chips heel lekker, hè?
Mm-hmm.
Maar ik kan, als ik eenmaal één stukje chips heb, dan word ik een soort wolf. En dan... bij wijze van.
Mm-hmm. Ja, okay.
Ik kan niet rusten. En dat is ook... Dat vindt Annelies ook heel erg... Heel lastig. Want dan zitten we samen een film te kijken. En dan moet ze even naar de wc. En zegt ze... Wat hè? Bakje nog leeg. En dan is de film nog genezen.
Maar ook met geluid en zo.
Nee, het gaat niet om het geluid. Maar het gaat meer om een soort van... Overdag kan ik me best beheersen. En ik eet best wel gezond. En ik doe best
Vraatzucht.
Vraatzucht.
Ja, dat vind ik heel akelig klinken.
Ja, maar kijk het maar even aan, Ronald.
Hé, wat een telefoon.
Kijk hem maar in de ogen.
Ga maar even naar binnen, ja.
Vraatzucht.
Ja.
Ja. En mag dat?
Nee.
Nou, nee. Ik voel me er niet happy bij of zo. Nee. Ik kan ook helemaal losgaan. En dan zeg ik tegen Alice, zullen we nog een blokje kaas erbij doen? En dan grote hompen kaas, weet je wel. Ja.
Houdt nooit meer op.
Het houdt nooit meer op.
Nee.
En ik denk steeds ik heb nog steeds trek. Ik heb nog steeds trek, weet je wel. Of vind je het wel meevallen?
Ik vind hem op zich wel meevallen, inderdaad. Maar ik had hem weer niet bij je verwacht. En al helemaal niet als ik naar je lichaam kijk. Nou, het ziet er allemaal perfect uit.
Ja.
Oké.
Hey, dit was die al.
Hey, dit was die.
1:08.
Hoe vond je het, Ronald?
Nou, ik vond het gezellig.
Ja.
Het viel me alleszins mee. Ik vond dat die tijd zo ontzettend hard... Ja, ik ben natuurlijk Groot Nieuwsradio gewend. We hebben een gesprek voor 7 minuten, hooguit.
Ja.
Dat is dan weer veel te kort.
Ja, dat is veel te kort.
Vooral als hij begint
praten.
Hey, we hebben genoten van je.
Nou, wederzijds. Nou, mooi.
Leuk gesprek. En ik had dit ook al echt wel gedacht van tevoren. Van nou, er vallen geen witjes. Ronald kan praten, wij kunnen praten.
Ja, precies.
Hartstikke leuk. Maar enorm bedankt voor je tijd en energie.
Dat is hier graag gedaan.
Ik denk dat de luisteraar ook genoten heeft.
En we gaan op naar de volgende. En voor de luisteraars, Als je nou onze podcast wil liken, een duimpje of sterretjes geven of zo. Een leuke comment is doe iets, want het helpt ons. Ja. En,
volg ons op socials. We zijn gewoon onder Jaap de Graaf en Ewout van de Groep op Insta. En volg ons en dan krijg je gewoon netjes elke maand een berichtje met een mooie foto. In dit geval van Ronald.
Nou,
die we straks even gaan maken, trouwens, niet vergeten. Ja.
En Jaap gaat de aantallen bijhouden waarschijnlijk. En die gaan nieuwe volgers zijn.
En dat zie je een paar keer per jaar, minimaal. Ja. Ja.
En, iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bye bye.